Wat mij altijd opvalt is dat ze onwijs veel praten, die Spanjaarden. Ik heb één keer Algarve Bike Challenge gereden. Daar reden heel veel Spanjaarden mee. Op een gegeven moment heb ik ook wat van gezegd. Hou je in je mond eens, man. Bleven maar lullen.
Irritant is dat, hè?
Onwijs irritant.
Nou, dat hebben Italianen ook, hoor.
Ja, nee, maar ook in de klim, hè? Dus niet, ja. Kijk, in een vlakstuk kan ik het nog begrijpen. Maar in de klim gewoon de hele tijd dat geouwe hoer. In Spanje schijnt altijd de zon, zo zingt Mart Hoogkamer. Maar is dat ook zo? En hoe is het om in Spanje te fietsen? Hoe is het om in Spanje te wonen? En hoe zijn de cyclo's? Vandaag gaan Herman en ik het vragen aan Pieter en Nicolien, twee beheerders van CycloWorld, die speciaal voor deze podcast overgekomen zijn uit Spanje. Welkom.
Dankjewel.
Dat is niet helemaal waar wat ik net zei. Waarom zijn jullie in Nederland, Nicolien?
Een combinatie. Familiebezoek, vriendenbezoek. We hebben allebei een feestje van ons werk in Nederland. Dus ook eventjes daar ons gezicht laten zien. Want altijd maar op afstand werken is ook zo wat. Ja. En de fiets is thuis gebleven.
Qua fietsen is het niet echt veel te halen, Pieter, op dit moment in Nederland.
Nee.
Ben je niet meer gewend natuurlijk, die kou.
Nee, en overdag heb ik het ook koud. Dus wat dat betreft ben ik blij dat we de fiets voor een weekje in Spanje hebben achtergelaten.
Kijk aan. Nou ja. Welkom.
Dat valt me dan altijd wel op, hè? Want ik zie jullie nu zitten. Jullie hebben het koud. Ik heb ook een vriend van me, die is 120 kilo. Die heeft dat nooit koud. Dus misschien heeft het daar ook een beetje mee te maken.
Biopreen, zeiden wij dan. Ik ben ooit duikinstructeur geweest. En zeiden
we, exact
je
dat.
Hebt geen wetsuit nodig, je hebt genoeg biopreen.
Ja, exact dat. Ja, ik ben er ook weer, Frank. Ja,
ja. Herman, hoe is het met jou?
Ja, goed, man. Ja, ja.
Rondje Markermeer weer gedaan.
Ja, rondje Markermeer, hè, rond kerst. Dus met Evelien deze keer, onze redacteur. Nee, superleuk. Het was wel beestachtig weer, maar we hebben het weer voltooid.
Je hebt het weer voltooid. Nou, zelf ben ik weer totaal opgeladen en zo bruin als wat teruggekomen uit het zijn geen koninkrijk meer, hè? Dat is wel koninkrijk, Curaçao.
Weet
jullie dat? Volgens mij is het een, ik weet eigenlijk niet, autonoom land binnen het koninkrijk. Nou ja.
Dus jij bent er geweest en je weet het eigenlijk niet?
Ik weet niet of het een onderdeel is van ons koninkrijk. Volgens mij niet meer. Maar goed, okay. Laat me graag corrigeren.
Ze praten er wel Nederlands.
Dat wel, ja. Ja. 2 weken Curaçao, mountainbike meegenomen, lekker gefietst in de vroege ochtendzon. Veel in het water gelegen, onder water, lekker duiken met z'n allen. Verder 2 weken relaxen en nu weer de kou in.
Ja, gaan we weer. Lachen,
gaan we weer.
Ja, we hebben er zin in. Ja, het mag ook wel weer een keer.
Ik zie dat je allemaal Spaanse tochten hebt uitgezocht.
Ja, uiteraard. Oké, we gaan even de tochten doen voordat we met Pieter en Nicolien gaan praten. Madrid, Siete Picos. Spreekt dat zo goed uit?
Ja.
Ja? Heel goed.
Hoe is jullie Spaans trouwens? Even een kleine sidestep.
Poco poco.
Poco poco. Spanglish.
Nou, het is Girona waar wij wonen. Dat is best ingewikkeld. Het is een beetje alsof je aan een buitenlander vraagt die in Friesland gaat wonen. Welke taal ga je leren? Fries of Nederlands?
Ja.
Want in Girona spreken ze over het algemeen veel Catalaans. Dus op het Spaanse worden we nog wat minder uitgedaagd.
Oké.
Ik ga het verder met Madrid Siete Picos op zaterdag 11 mei. In Buitrago de Lozoya. Dat ligt vlakbij Madrid uiteraard. Een heerlijke toertocht over de wegen van de Vuelta met start en finish op een uur van Madrid. Perfect te combineren met een stedentrip. Verwacht een prachtig landschap en zonnig weer. Natuurlijk, want het is Spanje. Het parcours is autovrij en de organisatie is van heel hoog niveau. Gaan we het straks nog eens even over hebben. De afstanden zijn 145 kilometer, 2902 hoogtemeters. Of 73 kilometer met 1520 hoogtemeters. Dan, ja, dat is wel een hele bijzonder. De Andalusia Bike Race, ook in Spanje uiteraard, op 4 februari. In Andalusië natuurlijk. Het is een etappekoers voor duo's. Door de nationale parken die normaal gesproken gesloten zijn voor het publiek. In de 5 etappes en 1 tijdrit krijg je de mooiste uitzichten van de Spaanse provincies. Hoe spreek je dat uit?
Jaén
en Córdoba te zien. In totaal overbrug je 350 kilometer en 10.000 hoogtemeters. En de UCI heeft deze etappekoers bekroond met het stempel OR-categorie.
Ja. En door Bart Brentjes ooit de horse category genoemd. Toen
ja, dat zal wel. Dat maakt niet uit, maar hij kon wel fietsen toch?
Die hij kon heel goed fietsen. Ja, en nog steeds trouwens.
En ons team Michel en Axel die stonden vorig jaar al aan de start. En die gaan dit jaar weer zo enthousiast zijn. Ze hebben, dat is echt een van de mooiste dingen die ze ooit hebben meegemaakt.
Ja, het is niet voor beginners. Dat moeten we wel eerlijk bij zeggen.
Ja, het is wel serieus. Je moet wel serieus kunnen fietsen. Tocht. Ja. Maar het is, laat je ook niet afschrikken. Het is ook niet helemaal alleen voor profs. Maar
ga het niet met een hardtail doen. Ja. Dat is mijn advies.
En dan de laatste. Dat vind ik wel een hele bijzondere. De Mecklenburger Seeronde. Van vrijdag 24 en op zaterdag 25 mei. Waarom noem ik twee datums? Het is 300 kilometer. Je start volgens mij in de avond of in de nacht. En dan kom je de volgende dag kom je aan in Neubrandenburg in Duitsland. En toffe uitdaging, vroeg in het seizoen.
Dat is een beetje in Oost-Duitsland, toch?
Ja, ja, het is, dacht ik, 100 kilometer boven Berlijn of iets dergelijks.
Nou ja.
Een heel heuvelachtig gebied. 300 kilometer kun je dus afstrepen in een relaxe sfeer. Je rijdt over kleine wegen in een heuvelachtig gebied. En onderweg zijn er maar liefst 7 stops met lekker eten, vriendelijke vrijwilligers en de mogelijkheid tot massage. Mooi, hè? Gewoon bij de massage bij de bevoorrading.
Doe maar.
Waar vind je dat?
Nou ja, 300 is wel iets wat je een keer gedaan wil hebben.
Ja, 300 is wel heel vet. De Duitse organisatie staat garant voor perfectie en gezelligheid. Het is, afstanden zijn dus 300 kilometer met 1590 hoogtemeters. En 100 kilometer met 580 hoogtemeters. En we hebben hier kort geleden een weggeefactie voor gehad. Echt, de reacties waren waanzinnig.
Ja, meer dan 100 reacties. Best wel veel is.
Ja, bizar.
Jongens, waarom hebben jullie besloten om naar Spanje te verhuizen? Dat is vast niet van de een op de andere dag ontstaan.
Nee, dat zeker niet. Wij zijn al jaren eigenlijk, voordat we verhuisden, op trainingskamp gegaan. Net als meerdere fietsers naar Spanje. Daarin verschillende gebieden gezien. Mallorca, Kalp, Girona. En eigenlijk de eerste keer dat we in Girona kwamen, dachten we van, dit is wel eens een plek waar we ooit kunnen wonen. Ik was gewoon liefde op het eerste gezicht. En we hebben begin 2022 besloten dat we een sabbatical wilden nemen voor een jaar. En dat hebben we al een keer eerder gedaan. Alleen voor een korte periode waar we toen in een iets kleinere camper hebben rondgetrokken. Alleen nu...
Ook met de fiets? Of...
Ook met de fiets, zeker. Ja. Maar dat was wat meer exotisch richting Balkan, Oost-Europa. Ja. Overigens ook een leuk onderwerp voor een andere podcast, maar dat terzijde. En eigenlijk toen we hadden besloten dat we een jaar weggingen, was Girona uitgemaakte zaak. En ja, ik denk mensen die Girona kennen, weten dat het een hele leuke plek is om te wonen. Voor fietsers heel uitdagend. En ik denk dat er weinig plekken op de wereld zijn waar op zo'n klein gebied er een sportklimaat heerst. Waardoor je denk ik als sporter heel gauw thuis voelt. Ja. En als fietser ook.
Was Armstrong er ook niet gewoond? Jawel toch?
Ja, dat is denk ik een beetje het begin van de hype geweest. De verhuizing van Armstrong vanuit Zuid-Frankrijk naar Girona. Gevolgd door eigenlijk een groot gedeelte van zijn ploeg. En je ziet dat, ik denk in zijn zog, zijn vele Amerikaanse profs, maar ook Australische profploegen neergestreken in Girona. Dus er staan een aantal service courses van profploegen. En dat zorgt eigenlijk voor dat ook heel aantrekkelijk is voor fietsers uit die landen. Het is een grote, slecht Nederlands community, hè, van Australische, Canadese, Amerikaanse wielrenners die eigenlijk voor hun wedstrijden in Europa Girona als thuisbasis gebruiken.
Dus jullie worden op training gewoon door Jay Vine en zo ingehaald?
Nou, dat niet meer, want dat is weer een andere trend die je eigenlijk denk ik ziet in het profwielrennen, is dat er steeds meer profs naar Andorra trekken.
Ja, dat is natuurlijk belastingvrij, hè?
Ja, en Jay Vine is daar ook één van. Moet ik zeggen dat je nog altijd heel veel profs in Girona hebt, maar er zijn zeker een aantal, net als Robert Geesink, verhuisd van Girona naar Roglic. Roglic woont volgens mij in Zuid-Frankrijk. Maar Sepp
Kuss die is naar Monaco verhuisd, maar die heeft ook in Andorra gewoond. Ja,
maar Sepp Kuss inderdaad ook. Ja.
Maar eigenlijk is het zo dat je op elke trainingsritje wel bijna standaard één of twee of meerdere profs tegenkomt. En ook gewoon zelfs op groepsritjes, die worden georganiseerd door in de stad, heb je toch ook best een kans dat daar één of twee meerdere profs aansluiten. Dus dat maakt het wel heel leuk.
Ja, want toen we jullie een paar jaar terug, ik denk anderhalf, twee jaar geleden voor het eerst ontmoetten, toen hadden jullie ook dit verhaal en toen waren jullie ook naar Girona. En volgens mij zeiden jullie toen ook dat het een jaar sabbatical zou zijn. Ik heb het idee dat een klein beetje naar boven is afgerond dat jaar. En dat het einde ook nog niet in zicht is.
Vertel eens hoe dat gegaan is.
Ja, we zitten inderdaad momenteel ver in de verlenging ondertussen.
Ja. Tweede helft verlenging.
Tweede helft verlenging, zeker. En ik denk dat die derde helft er ook nog wel aankomt. Het bevalt heel erg goed. Wat ik zeg, het is ook in de praktijk gebleken dat Girona heel leuk is om te wonen. Fietstechnisch is het super interessant. En het Spaanse leven is ook wel heel erg lekker. Ondertussen zijn we wel van onze sabbatical afgestapt. Wat wil zeggen dat we eigenlijk ook weer aan het werk zijn. En dat doen we op remote basis. Wat uiteraard heel erg prettig is. Omdat we daar kunnen wonen en werken kunnen combineren. En dat maakt dat we in ieder geval nu geen plannen hebben om op korte termijn naar Nederland te komen. En dan moet ik zeggen, als ik hier een weekje in de winter rondloop, dat is ook niet echt heel...
We zitten nu in een camper en de regen die tikt door het tegen het dakraam aan. Dus dan weet je weer waarom je terug wil, denk ik.
We staan toch op een gezellige parkeerplaats. Dus ja, dat is nooit weg.
Weer volle breukelen.
Ja.
Maar Nicolien, werken jullie dan nu weer voor je oude werkgever of in een andere werkgever?
Nee,
en wat doen jullie?
Weer voor een andere werkgever. En wij zijn allebei fiscalist, belastingadviseur. En dat doen we voor een kantoor. Voor een Nederlands kantoor adviseren we ook hun cliënten.
En hoe ziet een beetje zo'n week voor jullie dan eruit als je in Girona bent?
Maar wel met fietsen, hè? Laten we niet te veel over belastingen gaan lullen.
Nee, niet over belastingen.
Er zijn leukere onderwerpen.
Noodzakelijk het leven.
Het leven, ja. Fietsen is een groot onderdeel van ons leven. Hè. We hebben ook allebei een coach. We trainen veel, we trainen voor de Cranfondo's. Dus meestal beginnen we de week wel met een werkdag. Maandag is altijd een volle werkdag. Uurtje recovery ride. En dan vanaf dinsdag beginnen eigenlijk wat meer de echte trainingen. Dus dan combineren we toch wel bijvoorbeeld een halve dag werken met een goede intervaltraining. Woensdag kunnen we vaak een volledige dag fietsen. En zo vullen de dagen zich eigenlijk een beetje.
Ja, want we hebben jou natuurlijk net aangekondigd als ex-wereldkampioen. Maar we zitten hier met Pieter. En die rijdt ook niet rond in het pannenkoekenpeloton natuurlijk. Hè? Dus je hebt volgens mij ook een aantal Cranfondo's gewonnen. Of in ieder geval topplaatsen gehaald.
Ja, en dat is denk ik, voor mij was dat ook wel een van de belangrijkere dingen. Om naar Girona te gaan. Ik dacht van ik vind dat Cranfondo rijden vanuit Nederland vond ik altijd heel erg leuk. Nou, ik kon op zich aardig meekomen. Maar ja, wielrennen is denk ik over het algemeen toch wel een trainsport. Dus voor mij was het wel dat ik dacht van ik ben wel benieuwd waar mijn potentie eindigt. En wat zou er gebeuren als ik eigenlijk een keer een stevige periode serieus zou trainen? En kan ik dan inderdaad ook die stap maken naar potentieel top 10? En ik denk dat ik dat afgelopen jaar wel heb gedaan en dat ik nu inderdaad voorin kan meerijden. En dat is natuurlijk wel heel gaaf, want dat geeft een heel ander soort beleving ook van een Cranfondo.
Terwijl je bent hartstikke lang, dus dat heb je niet echt mee.
Nee, maar als je meer gaat trainen, gaat je gewicht over het algemeen ook iets omlaag. Ja. Dus,
je bent geen Spaans klimmertje van 50 kilo, dat zal je ook nooit worden.
Nee, en dat is tegelijkertijd mijn nadeel, dat ik eigenlijk op alles wat iets vlak is meteen in de wind zit. Want de gemiddelde Spanjaard is inderdaad 1,50 meter en een springveer. En ik heb toch iets nodig van iets minder explosief en wat langer.
En het fietsen in Spanje, hè? In zijn algemeenheid, hoe is dat? Is dat leuk? Ik zie jou al knikken, Nicolien.
Ja, Spanje is gewoon ontzettend mooi. Ik denk, in het algemeen, het is best lastig om iets over te zeggen, want Spanje is natuurlijk ontzettend groot. Maar we hebben nu denk ik toch al best wel een aantal gebieden gezien. Wat mij gewoon opvalt is, Spanje is ontzettend divers. Dus je hebt gewoon heel veel verschillende soorten gebieden. Het weer is natuurlijk echt een hele grote plus. Want 9 van de 10 keer is het gewoon echt mooi weer. En als het wat kouder is, dan geeft dat niet, want het is droog. Dat is natuurlijk een hele grote plus. En zonnig. Wegen zijn echt heel goed. Ik heb eigenlijk bijna geen slechte wegen nog tot nu toe in Spanje meegemaakt. Automobilisten zijn heel respectvol naar de fietsers. Houden ook eigenlijk altijd 1,5 meter afstand.
Ook handig qua corona.
Hoe zou dat komen? Omdat er wat meer ruimte in het land is bijvoorbeeld? De mensen wat minder opgefokt zijn? Of Zit het gewoon in de Spanjaard? Die is gewoon wat.
Nou ja, de anderhalve meter afstand is volgens mij ook gewoon echt een regel waar ze zich aan moeten houden qua met de inhalen. Maar het is ook wel, ja, het is een groot land, dus er is wel meer ruimte. Dus de drukte die je hier natuurlijk soms ziet in stukken van Nederland met volle fietspaden, ja, dat heb je eigenlijk automatisch al niet. Dus dat scheelt ontzettend veel. En inderdaad, ja, over het algemeen zijn Spanjaarden toch wel iets meer tranquilo.
Maar het fietsen is best wel een belangrijke sport toch in Spanje. Ze zijn echt wel gek van fietsen.
Ja, en Spanjaarden zelf ook. Je hebt ontzettend veel Spaanse fietsclubjes. Op zondag zie je altijd hele pelotonnetjes. Dus ook de Spanjaarden zelf. In elk dorp waar je eigenlijk wel doorheen fietst, zie je altijd wel weer een aantal locals met een racefiets of MTB op pad. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk.
Ja, wat hebben jullie ook? Jullie hebben ook Gran Fondos gereden in Spanje of toertochten. Meestal Gran Fondos, neem ik aan. Hè? Hoe gaat dat daar?
Hebben natuurlijk een beetje idee dat het allemaal brak georganiseerd is. Maar dat klopt dus eigenlijk niet, als ik het goed begrijp.
Nee, ik denk dat over het algemeen de organisatie van de Spaanse evenementen van heel hoog niveau is. Ik denk, er zijn natuurlijk eigenlijk twee evenementen die er misschien qua aantal deelnemers verreweg boven uitsteken. Dat is enerzijds Mallorca 312, nou, en anderzijds Quebrant de Essos. Bij sommigen bekend, bij anderen wat minder bekend.
Nou, dat is tegenwoordig wel top 5 bekendheid, denk ik hoor, van. Maar goed.
Ja, maar als je ziet bij de evenementen in vergelijking met Italië, Oostenrijk en Frankrijk, denk ik dat de Spaanse evenementen nog wat achterblijven.
Dat wel, behalve de 312 dan.
Ja, en over het algemeen worden ze denk ik ook voor het grootste gedeelte nog altijd bezocht door Spanjaarden zelf. Dus het aantal internationale deelnemers is relatief beperkt. Nou, wij zijn afgelopen jaar naar Quebrant de Essos geweest.
Dat is voor degenen die het niet weten, waar is dat?
Ja, dat is net ten zuiden van de Pyreneeën. Dus de Spaanse kant van de Pyreneeën.
Hoe lang is dat voor jullie rijden?
Een uurtje of 4, denk ik. Dus vanuit Girona rij je eigenlijk het binnenland in. Dus eigenlijk op het midden van de grens eigenlijk, tussen Spanje en Frankrijk. En je rijdt eigenlijk voor een groot gedeelte over Frans grondgebied. Omdat je gelijk de Pyreneeën oversteekt. En je komt eigenlijk weer terug over de Pyreneeën.
De bekendste klim is de Col de Marie Blanc. Hè? Die zit regelmatig in de Tour de France. Afgelopen jaar onder andere.
Ja, afgelopen jaar, dat was eigenlijk de rit waar Jay Hindley het geel pakte. Maar ja, als je die organisatie ziet, de organisatie is denk ik super strak. Volledig afgesloten wegen.
Helemaal autovrij, de hele,
ja, helemaal autovrij. Hele evenement. Ja. Ja, dus je op een gegeven moment, na de eerste klim heb je denk ik 40, 50 kilometer in dalende lijn. Ik reed daar denk ik over de eerste 2 uur meer dan 40 gemiddeld. Het is gewoon alsof je in een echte koers rijdt.
Het is een beetje zoals bij de Uitsteller, maar dan 2 keer zo lang.
Ja. En het is eigenlijk allemaal top georganiseerd. Dus als je kijkt naar ook de verzorging onderweg, de verzorging aan het einde van de tocht. Live op televisie en op YouTube. Dus waar de Uitstalen bekend staat van haar televisieuitzending, is die in Spanje ook.
Ja.
Dus eigenlijk, dat is wel een heel mooi evenement.
Ja, maar hoe komt het dan dat die Spaanse evenementen, behalve die 312, zich dan nog niet zo op de kaart hebben gezet dat iedereen ze kent? Ik bedoel, wij kennen het wel, maar ja, wij zijn natuurlijk een Gran Fondo of maloten.
Nou, wat mij bijvoorbeeld opvalt, ik praat regelmatig met evenementorganisatoren en jullie zeggen dit evenement heeft in potentie dezelfde kwaliteitsniveau als de Maratona of de Uitstaler of alle, noem maar een andere top evenement op. Wat je wel heel veel in Spanje ziet, misschien niet met deze, met die Quebrant de Essos, maar wel is dat ze vaak heel laat beginnen met marketing. He, dan gaan ze gewoon 2 maanden van tevoren zeggen, ja, we moeten nog even iets en we moeten nog deelnemers hebben. Ja, weet je, in Spanje doen ze dat. De marathonendatum van de marathone is meestal de dag na het evenement alweer gepubliceerd voor het volgende jaar.
Ja, dat is dan wel misschien een beetje mañana, of niet?
Ja, dat is eigenlijk ook een beetje wat je ziet hoe Spanjaarden zo'n Gran Fondo beleven. Bij Quebrant de Essos, waar wij waren, waar denk ik bijna 10.000 mensen aan de start staan. Daar dachten wij, nou, we moeten een camping reserveren. Want ja, de perikelen rondom Maratona. Ja, volgens mij de Maratona, die is al lang en breed uitverkocht. Maar daar konden we nog rustig een camping reserveren. Sterker nog, de gemiddelde Spanjaard die komt op vrijdagavond rond een uurtje of 7 aan. Gaat rustig zijn tent opzetten en gaat dan nadenken over de dag van morgen.
Ha, dus, mooi toch?
Ja, dat is een beetje een andere manier van beleving van hè, wat denk ik de gemiddelde Gran Fondo-rijder uit de lage landen doet.
En is dat dan ook, uitzicht dat dan ook bijvoorbeeld, stel, okay, de start van de Marmot is om 7 uur. Maar als jij om 6 uur in Bourg d'Oisans komt, dan staan de eerste mannetjes, die staan al in de startvak. Is dat in Spanje anders?
Ja, zeker. Nee, dat is echt anders. Je hoeft je niet heel erg druk te maken 's ochtends. Als jij een half uur voor de start er bent, dan ben je echt ruim op tijd. En dan kun je gewoon goed vooraan staan. Ja. En wat je ook merkt, is dat de start is ook heel relaxed. Dus er is weinig stress. En dat vind ik ook wel een van de punten van de goede, wat je ziet aan een goede organisatie, is dat de neutralisaties die ik tot nu toe heb meegemaakt, die worden ook goed georganiseerd. Hebben wel een lekker tempo, hè, want het moet ook niet te langzaam zijn. Maar het is geen chaos. En omdat de Spanjaarden wel relaxed zijn, gaat dat eigenlijk heel erg soepel.
Nou begreep ik dat Valverde, die heeft bij die koers een record gevestigd. Hè? Vertel eens even hoe dat ging.
Daar vind jij wel wat van.
Daar vind jij volgens mij wel van alles van. Maar eerst even wat hij gedaan heeft.
Nou, ja, het is een mooi verhaal, denk ik. Valverde en Indurain die stonden bij Quebrant Hessels aan de start.
Ja, Indurain staat wel vaker bij dit soort tollen. Bij de marathonen stond hij ook aan de start, geloof ik.
En Indurain die geniet van zijn status. Dat is een mascotte. En die neemt selfies met de toeschouwers. Maar Valverde die had duidelijk andere plannen. Je moet weten, de eerste 20 kilometer van de Quebrant Hessels rijden min of meer over een snelweg die volledig is afgesloten voor het evenement. En er stond wat wind van rechts. En de enige die eigenlijk op dat moment op kop reed was Valverde. En Valverde ging van links naar rechts over die baan en zette eigenlijk gewoon het hele peloton op de kant. Dus vanaf het moment dat 5 kilometer was geweest, ging het peloton op de kant, reed iedereen 2-2, hing tussen zijn kader en dan moest eigenlijk het klimwerk nog beginnen. Ook daar dacht Alejandro het zijn ervan en reed stevig tempo op kop. En de laatste paar kilometer van die klim waren we denk ik nog met een mannetje of 25 over. Dus eigenlijk de eerste 25 van de wedstrijd. En Alejandro die richtte zich een beetje op, keek eens om zich heen en dacht, dit zijn er een aantal te veel. Want wat bleek achteraf, en dat liet duidelijk merken, hij wilde het parcoursrecord van de Quebrant Hessels verbreken. Dus hij ging nogmaals op zijn pedalen staan. En dat was denk ik op 1,4 kilometer van de top van de eerste klim. En ja, iedereen ging helemaal stuk. Waarbij er volwassen mannen waren die alleen maar in het wiel rippen. Alejandro, no. En ja,
maar jij reed daar ook bij?
Ja, ik reed daarbij.
Wat voor wattages werden daar gereden?
Ja, dik boven de 400. Ja, dus ik denk dat mijn wattage meters uit van 420, 430 watt.
En ben jij nog, omdat je lang bent, een paar kilo zwaarder dan Alejandro?
Ja, dus ik denk dat voor mij was het ongeveer 6 watt per kilo. Meer zelfs.
Maar wat vind jij ervan dat iemand met het niveau van een World Tour renner het gaat opnemen tegen belastingadviseurs, onderwijzers en vuilnismannen?
Ik denk dat wel aansluit bij de algemene kritiek die Valverde heeft gekregen daarop. Is dat hij eigenlijk daar niet als een mascotte van de organisatie rondreed. Hè, maar eigenlijk iedereen een beetje aan puin reed al gelijk in het begin. Vervolgens ook heel snel eigenlijk weg was naar de finish. En heel veel mensen eigenlijk de verwachting net hadden. Net als bij Indurain, dat ze na de finish nog met hem op de foto konden. Een handtekening konden vragen, et cetera.
Ja.
En ik denk dan dat als je Valverde bent, veel gewonnen in zijn carrière, hoef je denk ik niet meer te laten zien tegen de gemiddelde belastingadviseur of ieder ander werkende wielrenner. En zou het leuker zijn geweest als hij inderdaad wat meer voor zijn fans was gekomen. Die er genoeg waren, maar wel teleurgesteld waren helaas.
Ja, ik kan me voorstellen dat mensen met hem op de foto willen. Ja, ik heb al eens vaker gehoord dat het echt een klootzak is, maar dat is bij deze dus bevestigd. Nicolien, ik wil even naar jou. Jij gaat volgend jaar voor een team rijden. Vertel eens even hoe dat zit.
Ja,
tot nu toe heb je altijd voor jezelf gereden.
Ja, ja. Ja, dus ik neem even een kleine uitstap uit het Gran Fondo wereldje. Ik ga voor een Spaanse damesteam rijden. En ja, ik heb daar wel heel veel zin in. Het is wel heel, heel spannend. Een nieuwe uitdaging voor mij. Ik ga overigens nog steeds ook gewoon Gran Fondo's rijden. Omdat ik dat ook heel erg leuk vind. Maar dit was eigenlijk een klein stemmetje wat al een tijdje in mijn achterhoofd zat. Van goh, wil je dat niet toch nog eens een keer doen in het damespeloton? En ik dacht toch, ja, dan moet ik het toch nu een langsman doen. Anders ben ik echt te oud.
Zien we jou straks zij aan zij met Demi Vollering? Of,
Nou, wat ik ga doen, ik ga bij een team wat uit Valencia rijden, wat uit Valencia komt. En in principe rijden zij de Copa España. Dus dat is de eigenlijk vergelijkbaar, denk ik, met de Nederlandse topcompetitie. Maar zij, zij mikken zich ook op internationale, richten zich ook op internationale wedstrijden. En willen wel graag aan een aantal wat hogere UCI-koersen meedoen. Ze hebben geen proflicentie. Het is uiteindelijk een lager team. Maar in Spanje zijn er ook zoveel wedstrijden dat vaak lokale Spaanse teams ook wel worden uitgenodigd. Hè. Je ziet bijvoorbeeld bij
een wildcard.
Ja, een wildcard. Ja. Bij de Vuelta Spanja voor de dames zie je ook een aantal clubteams rondrijden.
Dus daar ben je een beetje voor aan duimen natuurlijk.
Ja, ik denk het wel. Ik moet me alleen nog, denk ik, wel bewijzen. Dus ondanks mijn wereldtitel in Gran Fondo rijden zijn de elite races voor mij natuurlijk al een tijdje geleden. Dus ze willen toch eerst eens eventjes zien wat ik kan. En dit zijn wel wat meer de wat kortere wedstrijden. En ja, mijn kracht ligt natuurlijk toch vooral in de Gran Fondo's en de lange klimmen en de lange wedstrijden. Dus dit is, voor mij zal het ook wel nieuw zijn om te kijken hoe ik me staande hou in tussen iets meer explosiviteit.
Maar ja, als het niet bevalt, dan...
Maar nee, goed, het klinkt niet alsof je voorlopig weer terug gaat komen naar Nederland, als ik het zo, toch?
Nee, inderdaad niet. Nou, heel goed. Nou, leuk, terug naar Girona. Het is hier nu januari. Wat voor weer is het in januari in Girona? Wat is zeg maar het best case scenario en het worst case scenario?
Ik denk dat de best case hebben we vorige winter gehad. De winter kerst 2022.
Heb je één keer met beenstukken gereden in het hele seizoen?
Ondertussen wel, maar dat komt misschien meer omdat ik dan in de ochtends heel vroeg ga. Ja, maar okay. Als je overdag gaat rijden, dan kun je beenstukken aan omdat het misschien lekker warm is. Maar kijk, Girona ligt wel iets noordelijker dan Kalp. Dat is 6 uur meer naar het zuiden. Dus over het algemeen zou je zeggen, er is meer winter vanwege de ligging van de Pyreneeën.
Ja.
Dus de nachten zijn over het algemeen wat kouder. Het kan ook 's nachts wat vriezen. Maar gedurende de dag warmt het op. En denk ik dat je uitkomt rond een graad of 14, 15.
Allerkoudst.
Ja.
Ja. En dat is best case scenario of worst case scenario?
Nou, ik denk dat gemiddeld is. Middeld. Ik denk, als je dat worst case, zul je ook wel wat neerslag kunnen gaan hebben. Zeker in februari. En zal het wat kouder gaan zijn. Maar tot nu toe, en zeker ook de vorige winter, was het heel stabiel weer. Altijd eigenlijk zonnig. En ik denk dat er toen een paar regendagen zijn geweest. Maar over het algemeen, als je hoeft geen lange winterbroek mee. En nee. Kun je goed redden met beenstukken, een lange mouwen shirtje en een windstopper.
Ja. En dat is de profs rijden dan natuurlijk met 3, 4, 5, 6 lagen? Of?
Ja, die hebben nog een ja, dus noemen dat zo mooi, zo'n thermal winter jersey.
Ja, ja.
Een buff en misschien ook eens wat overschoenen. Maar kijk, ik denk over het algemeen, als het koud is, dan kan je prima als wielrenner natuurlijk op kleden. En zeker ook als je een keertje bergop rijdt, dan valt het over het algemeen wel mee hoe koud het is.
Ja.
Dus het is denk ik met name een verschil in wat temperatuur met Kalp.
We gaan zo verder praten over Girona. We gaan heel even eerst naar de prijsvraag.
Ja, we gaan een heleboel afleveringen terug.
Oh ja.
Aflevering 59, want die hebben we nog niet gehad. En die zouden we eigenlijk behandelen in de eindejaarsaflevering. Maar toen hadden we een ander soort prijsvraag. Dus we gaan nog even terug naar aflevering 59 dus. Dat ging over onze gravelmannen, Jacco en Martin. Jeetje, wat hebben we gelachen, zeg die aflevering.
Ja, hebben we onwijs gelachen.
Echt,
ja.
De tranen lopen nog steeds op mijn wang.
Ja, absoluut.
En de vraag luidde, en nu gaan we dat aan jullie vragen. In welk land wordt in 2024 de finale gehouden van de UCI Gravel World Series, oftewel het WK?
Gravel WK.
Gravel WK. Ik zie jullie af en toe wel eens op de gravelbike rijden rond Girona.
Ja,
klopt.
Het zijn dus kennelijk ook mogelijkheden voor.
Ja, heel erg zelfs. Ik denk dat daar zou je bijna nog een aparte podcast aan kunnen wijden. Ja? Ja, aan alle gravelwedstrijden die je ook in Spanje hebt.
Dus jullie zouden dit eigenlijk moeten weten.
Ja, nou, het land lijkt qua het klimaat meer op Nederland dan op Spanje, kan ik wegzeggen.
Het is een goede antwoord, België.
Het was België. Ja. In de plaatsen Halle en Leuven. Iemand dacht dat het Spanje was. Dat vind ik wel grappig.
Ja.
Maar tijdens de 80-jarige oorlog stond dit gebied nog weliswaar onder Spaans gezag. Maar we kunnen het antwoord toch niet goed rekenen. Dus de winnaar is geworden Pleun Stevens. Bekende naam trouwens. Hij wint het Cyclo World, de podcast. Prijspakket.
De prijsvraag die gaat dit keer over de cyclo waar we het al een aantal keer over gehad hebben. Deze podcast. Hoe spreek ik hem nou uit, Pieter? Jij spreekt het anders uit dan wij. Jij weet het natuurlijk ook beter. Quebrantahesos. Quebrantahesos. Oké.
Een H valt een beetje weg.
Het refereert aan een dier.
Jeetje.
Welk dier? Wat kun je winnen?
Beetje als de marmot, hè? Maar dan...
Maar bij de marmot is het wel heel makkelijk natuurlijk. Het refereert aan een dier. Welk dier? Stuur je antwoord naar podcast@cycloworld.cc.
Ik vind het een hele moeilijke vraag.
Ja. Maar dat mag wel een keer. Wat kunnen ze winnen? Het Cycloworld, de podcast prijspakket. Deze keer bestaan uit een half jaar abonnement van Join. Ben je abonnee? Geen bezwaar. Krijg je 3 maanden erbij.
Een S-Works Turbo T2 T5 set je race over gravelbanden te waarde van €120.
Trivio zadeltasje gevuld met alles wat je nodig hebt voor pech onderweg.
2 startbewijzen voor een evenement naar keuze van NL Tour Rides. 2 tickets, want alleen is maar alleen.
Koerspret mix voor bierpakket bestaande uit de waaier, de snok, de bunnyhop en de gangmaker.
Een WoWo Dark Fluorfest 1.1 te waarde van €39.
2 startbewijzen voor Madrid Siete Picos op 11 mei. Ja. Nogmaals, je goede antwoord naar podcast@cycloworld.cc. We gaan even terug naar Girona. Nicolien, kan je het terrein rondom Girona eens beschrijven? Wat kom je er tegen? Is het zoals de Vogezen? Is het zoals de Ardennen? Is het zoals de Utrechtse Heuvelrug? Of de Alpen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, Utrechtse Heuvelrug zal niet. Maar...
Nee. Alpen ook niet. Nou ja, Girona ligt een half uurtje van de zee. Wat betekent dat je in ieder geval alle kanten op kan. Dus dat is heel erg leuk. En alle kanten zijn ook heel divers. Ga je naar het noorden, dan heb je eigenlijk een soort van Limburg landschap. Glooiend, korte heuveltjes. Maar ga je een andere kant op, dan kun je bijvoorbeeld veel langere beklimmingen doen. Dan heb je beklimmingen van een uur, kun je wel doen.
Ga je zomaar naar de Pyreneeën rijden?
Nou, dan heb ik het nog niet over de Pyreneeën, deze beklimmingen van een uur.
Dit is echt wat je met een fiets kan doen vanaf huis.
Vanaf huis. Pyreneeën kan, maar dan tik je wel de 200 plus aan. Ja. Maar goed, op een mooie zomerse dag zou dat kunnen.
Je kan ook een uurtje met de auto doen.
Ja, zeker. Ja. Zeker. En het grote voordeel is dat eigenlijk vlak naast de stad liggen er een aantal hele goede trainingsbergen. Letterlijk in 10 minuten van ons huis. We fietsen de stad uit en we zitten op een klim.
Dus Noord is Zuid-Limburg.
Ja.
En doe even de andere windrichtingen.
Zuid ga je eigenlijk richting Zuidoost, moet ik dan zeggen, ga je richting de kust.
Ja.
Dat is een mix. Dat is denk ik een mix van glooiende kustwegen en een aantal, ik noem het altijd bergjes. Bergjes, dat zijn dan klimmen van zeg maar 20 tot 30 minuten.
Zoveel nog?
Ja. West is, dat zijn de wat grotere beklimmingen. Dan ga je ook echt wat meer bosrijk gebied in. Dus ook qua landschap is dat weer heel anders. En Oost zit er denk ik een beetje tussenin. Daar heb je de trainingsberg Els Angels. Bekendste klim ongeveer van Girona.
De Madone van Girona.
Ja, waar zeker aan de achterkant, dat is dan de steilere kant. Daar dan doen alle profs hun intervals. Dus als je daar gaat trainen, dan kom je altijd wel iemand tegen.
Hij is ook wel eens in. Als ze in een rust zitten, dan kan je dus gewoon een wereldkampioen inhalen bijvoorbeeld.
Ja, zou kunnen, ja.
Nou weet ik dat... ik vind Spanje samen met Oostenrijk, daar liggen volgens mij de steilste hellingen van Europa. Herkennen jullie dat of is dat niet in jullie gebied?
Niet in ons gebied. En ik denk ook dat dat heel erg ervan afhangt ja, waar je zit. Want ik denk dat juist Spanje... ik denk dat ook niet voor niets zoveel trainingskampen in Spanje zijn. Bijvoorbeeld in Calpe en Mallorca en ook Girona. Juist omdat er ook heel erg veel vriendelijke beklimmingen zijn... van die bergjes, 20 tot 30
ja,
minuten.
Ja, het is al een publiek geheim dat de profs een takhekel aan hebben... aan Angliru-achtige ja, puisten.
En, ja. Maar ook dus een geleidelijk percentage, hè, 5, 6, 7% waar je eigenlijk heel goed op kan trainen. En in nou ja, al deze gebieden, misschien Calpe het minst... maar zeker ook Girona en ook Mallorca... zie je dat je ook een hele goede combinatie kan hebben... maar van toch wat ook wat vlakkere wegen. Want altijd alleen maar 3000 plus hoogtemeters in je training... is ook niet
dat
altijd
niet
het beste.
Vol. Zelfs nee. Jullie houden dat niet vol.
Het is nee. Ook goed om af en toe even een wat vlakker ritje
te hebben.
Het
is ook niet leuk, denk ik.
Nee.
Nee, ik ben na een week Gran Canaria ben ik altijd weer blij dat ik naar Nederland mag.
Ja, en ik denk voor ons is dat bijvoorbeeld ook wel een van de redenen waarom we Girona dus ook heel erg leuk vinden. Juist ook die diversiteit. Je kan alle richtingen op, maar dus ook ja, zowel klimmen, maar ook wel wat vlakker.
En Pieter, wat is jouw favoriete rit of beklimming in de omgeving?
Ja, dat is een klim die heet Sant Martí Sacalm. Ik denk dat die klim... Je bijna zou kunnen zeggen dat die eigenlijk geasfalteerd is voor alle profs in Girona. Want nog meer dan eigenlijk de Els Angels die Nicolien zojuist noemde, is dat een klim waar de profs hun langere blokken doen. Is een doodlopende weg, maar perfect asfalt. Gemiddeld 7%. Overal heel steady. Dus ja, als je eenmaal in je ritme zit, je kunt blijven gaan. De snelste profs die rijden daar binnen een minuut of 20 dik omhoog. Dus daar worden heel veel FTP-testen gedaan. Dat is prachtig.
Maar qua kommetjes is voor jullie eigenlijk een ramp. Dus deze omgeving.
Ja, ik hoef me niet te melden bovenin de,
nee, ik
in de
het
lijsten.
Zeggen, zelfs jullie kunnen niet een kommetje pakken.
Ja, Nicolien die staat er beter op dan ik.
Ja. Dan al een paar beter te scoren, ja.
Maar er wonen veel vrouwelijke profs daar, valt het wel mee?
Nee, ook veel vrouwelijke profs.
Maar niet de bekende namen.
Kirsten Faulkner van
Jayco.
Ze wonen heel veel post van Jayco, denk ik.
Van EF.
Ja, oké. Het zijn geen pannenkoeken.
Nee, dus de lijstjes met op Strava, ook voor de vrouwen, die zijn goed gevuld met vrouwelijke professionele wielrenners. Ja.
Maar goed, er zijn ook dus heel veel. Er zijn veel mogelijkheden, veel routes, veel klimmetjes, veel. Korte klimmen, lange klimmen. En dat is natuurlijk ook anders dan in een regio zoals de Pyreneeën of de Alpen, waar je soms echt in dat echte berggebied, daar heb je gewoon een aantal klimmen en een aantal rondjes die je kunt maken.
En dat is het dan.
En dat is het dan ook. Terwijl hier zijn de variaties eindeloos.
Want hebben jullie veel gezien van de rest van Spanje? Of is het eigenlijk een beetje bij Girona gebleven en omgeving?
Er is nog heel veel te ontdekken. Dat
is een heel groot land, hè?
Ja, het is een heel groot land. Ik denk als je... gaat kijken naar wat wij zitten natuurlijk aan de oostkust van Spanje. Nou, als je naar de westkust gaat, dat is 1100 kilometer. Naar het zuiden is het nog een keer 10, 11 uur rijden. Maar ik denk dat er nog fantastische fietsgebieden zijn in Spanje die hoog op ons lijstje staan. Alleen, het zijn er veel. En het weer moet natuurlijk een beetje meezitten, want ja, eigenlijk... De gebieden meer naar het zuiden, die worden in de zomer te warm eigenlijk.
Dus veel te warm.
En andere gebieden, die zijn grotendeels van het jaar misschien te nat. Zoals bijvoorbeeld Baskenland, Asturië.
Jij bent naar Asturië geweest, Frank.
Ja, ook wel veel regen gehad. Ja, dat is niet voor niks zo groen daar natuurlijk.
Ja.
Maar Asturië, dat is het gebied... Als je naar de Vuelta kijkt, ze komen er elk jaar. En het is het gebied waar je elk jaar zegt van... Wow, dit is zo vet, hier moet ik een keer naartoe.
Ja, want ik... Jij zei net van, het is prachtig bij jullie. Dat wil ik best geloven. Maar in de Vuelta zie je toch ook wel dagenlang dat je echt denkt... Mijn god, gele, dorre vlaktes en reizen over prachtige wegen. Dat vaak wel. Ja, hele goeie, maar dan denk je echt, ben echt blij dat ik niet in het peloton zit nu. Maar bij jullie is het dus wel mooi. Dat is wat ik begrijp.
Ja, ik denk wat je dan realiseert is eigenlijk dat Spanje best wel dun bevolkt is. En dat er gewoon hele uitgestrekte gebieden zijn waar niemand woont. Nee. En Catalonië is denk ik over het algemeen nog best wel dicht bevolkt. Er zijn zeker ook richting de kust natuurlijk. Maar ja, er zijn wel ook gebieden. Ik denk ook zeker Extremadura, wat een beetje het gebied is richting Portugal ook.
Mm-hmm.
Daar is niet zo heel veel.
Daar is niks te doen.
Nee.
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 En je hebt natuurlijk ook nou wel een aantal van die hele steile klimmen, bekende klimmen. Dus als je van stijl houdt, kan je ook wel in Spanje terecht. Nou. Alleen tot nu toe hebben wij die nog eventjes overgeslagen.
Ja, maar daarvoor hadden we maken ze ook een sport van om allemaal van die geitenpaden op te zoeken. Maar de prof, ik heb het met eigen ogen gezien, prof dan vloekend over de meet komen.
Je hebt de Angliru gereden natuurlijk, hè?
Ja, maar je hebt daar natuurlijk iedere hoek van de straat ligt een of ander geitenpad wat niemand kent. En daar gaan ze dan weer naar boven. Ja, dat is ook een beetje een soort Vuelta dingetje geworden, hè? Ja,
ik weet nog dat in 2012 was er zo'n etappe en die eindigde op een berg. Die heette Couto Negro. Mm-hmm. En die is me altijd bijgebleven. Hoe heette die Italiaan die daar won? Maar dat duurde, ze deden geloof ik 2 minuten over de laatste 200 meter of zo. En
waar gaat het dan nog over?
Maar die zitten dus volgend jaar zit hij er dus weer in. Hè? Of volgend jaar, dit jaar moet ik zeggen.
Maar dat is volgens mij niet kenmerkt zozeer voor Spanje, maar meer voor de Vuelta.
Ze hebben heel vaak van die vlakke etappes. En dan hebben ze het laatste puisje en dat is dan nog een of andere kuthelling of zo.
Ja. Het liefst doodlopend. Ja. En een paar van die antennes bovenop. Dus precies. Dat is volgens mij kenmerkend naast de hoge stijgingspercentages.
Maar even over kenmerkend gesproken. Ik zoek ook wel eens naar evenementen in Spanje. En dan kom je dus allerlei verschillende termen tegen. Sommigen gebruiken gewoon Gran Fondo. Maar ook cicloturista kom je tegen. Ciclo deportiva. Hoe zeg ik dat? Je komt van alles tegen. Wat is wat?
Ja, ik denk dat grofweg cycloturista dat het grootste is. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een toertocht, officieel, met een tijdswaarneming.
En een klassement.
En een klassement, ja. Maar geen prijsuitreiking. En het verschil met een cyclodeportiva is dat een cyclodeportiva over het algemeen op afgesloten wegen is, waarvoor een vergunning vereist is. Dus daar heb je ook begeleiding van de Guardia Civil.
Met motoren,
politie, et cetera.
Maar het is wel een open rit. Het is geen rit voor teams. Het is wel echt een Gran Fondo.
Ja, het is wel een Gran Fondo. Dus ik zou zeggen, een cyclodeportiva is echt een Gran Fondo. Een cycloturista is het dus iets minder. Maar dat heeft met name te maken met de vergunningen.
Het is een soort escape. Om toch een soort cyclo te organiseren zonder al die ellendige vergunningen.
Ja, ik denk dat je het beste kan vergelijken met hoe het in Frankrijk over het algemeen wordt georganiseerd. Waar eigenlijk de cyclo's zijn ontstaan uit gewoon racen op de openbare weg. Hè?
Ja.
En dat is eigenlijk een cycloturista ook. Maar met geen prijsuitreiking. En vaak wordt het klassement op een online app of iets dergelijks bekendgemaakt.
Oké, maar als je wint, dan win je ook echt. Dan kan je dat laten zien. Alleen heb je niet op een podium gestaan.
Precies. Ja, dus van al die grote events wordt daadwerkelijk een klassement opgemaakt. Er wordt voorin ook daadwerkelijk een wedstrijd gereden. Voorin.
En er is een massastart ook.
En er is een massastart, ja. En ik denk, dat is eigenlijk bij alle cyclotourista's is over het algemeen gewoon een massastart. En heb je dat is denk ik een goed kenmerk daarvan.
Ja. Ja.
Maar bijvoorbeeld bij de Cabrante Hessels, dat was dan wel weer grappig. Want daar was ook geen podiumuitreiking, maar wel een dopingcontrole.
Okay.
Dat was dan wel een interessante combinatie.
Dus je hebt meer tussenvormen dan in de rest van Europa.
Ja.
Wat jullie ook vertelden, hè? Dus volgens mij was jij dat, Pieter. Die, een week voor een evenement in Tenerife had jij nog zoiets van, ja, maar wat gebeurt er allemaal? En we hebben geen routes en waar moeten we zijn met de start? En achteraf was het een van de best georganiseerde evenementen die jullie ooit gereden hebben, geloof ik.
Ja, ik denk dat sluit wel aan bij de eerdere opmerking die jij maakte over de marketing. Ja, het is allemaal wat relaxter. Weet je, ze denken dat het allemaal wat losloopt. En uiteindelijk loopt het ook allemaal meestal in goede banen. Maar ik denk zeker dat event Giro Ride like a Pro Spain. Dat was in het begin was het een beetje langzaam in de communicatie. Maar daar, ik denk de organisatie was net als de eerder genoemde evenementen. Was top. Afgesloten wegen. Goede bevoorrading. Eigenlijk alles wat je wil. En alles wat erin moet zitten om je toch een dagje prof op de fiets te voelen.
Ja.
Ja.
Ik denk dat vooral vaak het stukje communicatie. Dat soms het stukje is wat misschien wat verbeterd kan worden. Ja.
Je krijgt iedere week een mail met dit is nu bekend, dat is nu bekend.
Ja. Nee.
Dat hoorden we natuurlijk ook van Luc. Hè? Die is naar Madrid geweest. Die Madrid-Sjet. Ja,
redacteur van ons.
Ja, ja. En die kwam ook met laaiend enthousiast terug met verhalen. Dat was dan geen Gran Fondo. Hè? Dat is volgens mij alleen maar een toertocht. Maar wel super gaaf georganiseerd. Afgesloten wegen en zo. Ja, waar krijg je dat nog?
Ja, de 312 die communiceren dan wel goed, maar die regelen dan de organisatie van de tocht niet goed. Dus, maar goed, volgens mij is dat dus eigenlijk een uitzondering als ik jullie verhaal zo hoor. Hey, jullie zijn natuurlijk nu in Nederland. Gaan er dan nog dingen mee terug naar Spanje? Wat missen jullie uit Nederland? Of eigenlijk niks?
Ik denk een potje pindakaas.
Snelle Jelles.
Snelle Jelles?
Ja.
Gaat gewoon de hele camper mee terug?
Ah, dat is toch gewoon ideaal.
40 gram koolhydraten.
Ja, ideaal fietsvoer.
Ja. En goedkoop.
Ja.
Ja. En jij zegt...
Ik hou van een boterham met pindakaas. Dus voor mij is... Gewoon een pot kalve pindakaas is wel bijna eerste levensbehoefte. Maar het leuke aan Girona is wel, en dat hebben we de afgelopen periode ook heel vaak gezien, is er komen best wel veel mensen op bezoek. Omdat het of op weg is naar een andere plek in Spanje, of het is daadwerkelijk een plek waar mensen komen om te fietsen. Of in combinatie met Barcelona naartoe te gaan. Dus eigenlijk als we iets missen, dan hebben we over het algemeen... op redelijk kort tijdbestek wel een iemand die iets kan meebrengen.
Ja, anders heb je dan nog de post natuurlijk.
Ja.
Ja. Ja, zijn Spaanse fietsers over het algemeen toegankelijk? Maak je makkelijk contact?
Hoe zien ze eruit? Wat zijn een beetje de typische kenmerken van de Spaanse wielertoerist? Ik bedoel, die Italianen die hebben altijd veel te veel kleding aan. En nou ja, die rijden altijd met mooi materiaal en zo. Eén bidon. Dat soort dingen zijn we even naar op zoek. Ja.
Nou, ik denk qua kleding is het wel typisch Spaans inderdaad. Om toch als het gewoon mooi weer is.
Gewoon lang.
Ja.
20 graden buff.
Ja.
Ja.
Ik denk dat wel het meest typerend is.
En verlichting
is.
Hebben ze dat veel?
Niet
meer dan hier.
Nee, niet specifiek.
Materiaal? Veel Spaanse merken of juist... Allerlei
ja,
merken.
Ik denk wel veel Spaanse merken. Dus je hebt wel Beache.
Beache, ja.
Dat is ook een leuke fiets waar we in Tenerife op hebben gereden. Via Tijdenbikes.
Ja.
Megamo is een lokaal merk uit Girona. Dus dat zie je...
MMR heb je ook nog, hè? Dat is ook Spaans, geloof ik.
Ja, Orbea.
Orbea natuurlijk.
Orbea, dat is natuurlijk Baskisch.
Ja. Ja. Dus dat zie je wel veel voorbij komen.
Zijn ze ook trots op hun eigen merken? Of heb je dat niet speciaal?
En je hebt natuurlijk ook nog Exteondo kleding. Zie je dat nou meer dan hier? Of?
Ja, en wat wij veel zien is Gobique.
Gobique, ja.
Oh, ja. Ja.
En ik denk wat ook wat je veel ziet is Tactic. Dat is een merk uit Girona. Dat komt je denk ik ook wel vaker voor in Nederland.
Ja, daar laat Laurens en Dam zijn spullen maken, weet ik toevallig.
Ja. Die maken veel ook voor andere... merken inderdaad.
Gewoon private label-achtige constructies.
Ah, ik denk als wij naar cyclo's gaan in Spanje, dat we veel aanspraak hebben. We hebben veel aanspraak van Spanjaarden die het mooi vinden dat er mensen niet uit Spanje komen, die toch naar hun event komen. Moet ik zeggen, wij hebben ook vaker een shirtje aan van Rocacorba. Dat is een klim in Girona, maar daar is ook een merk Rocacorba Girona. Die maken ook hun... Dat is eigen merk eigenlijk, fietskleding.
Mm-hmm.
En daar krijgen we dus ook heel veel aanspraak van andere Spanjaarden die daar eigenlijk op reageren. Dus ja. En dan zeker, hè, natuurlijk, we zien niet, denk ik, uit als typische Spanjaarden. Dan is het heel gauw dat ze een praatje komen maken. Dus ja, dat is over het algemeen is het wel...
Daarom merk je denk ik wel dat de meeste Gran Fondo's in Spanje nog wel best wel nationale focus hebben. Dus dat er toch relatief... Ja. Weinig buitenlanders zijn. Ja, en dat wij dan echt opvallen.
Jullie hebben dat nu over het tenue, maar ik neem aan dat het een misverstand is. Want jullie rijden natuurlijk nu ook in dat mooie Castelli-shirt van Cycloworld. Krijg je daar nou wel eens reacties op of kennen ze dat allemaal niet?
Nee. Daar krijgen we zeker reacties op, maar dat zijn dan wel vaak niet Spanjaarden.
Ja. Oh ja.
Ja, dat zijn dan meestal toch de Nederlanders of de Belgen. Ja.
Wat mij altijd opvalt is dat ze onwijs veel praten, die Spanjaarden. Ik heb één keer Algarve Bike Challenge gereden, weliswaar in Portugal, maar dat ligt vlakbij Spanje. Daar reden heel veel Spanjaarden mee. Ah, die bleef, op een gegeven moment heb ik ook wat van gezegd, hou je in je mond eens, man. Bleven maar lullen.
Irritant is dat, hè?
Onwijs irritant.
Ah, dat hebben Italianen ook, hoor.
Ja, nee, maar ook in de klim, hè? Dus niet, kijk, in een vlakstuk kan ik het nog begrijpen, maar in de klim gewoon de hele tijd dat geouwe hoer.
Ja.
Herkennen jullie dat? Zijn het echt van die kleppers? Ja, kleppers in de zin van praters?
Ja, ik zie het genoeg. Ja,
ook in de kopgroep. Wordt gewoon kopgroep. Lekker gekletst.
Ja, en iedereen lijkt elkaar al heel lang te kennen.
Oh, ja.
Want ja, het is een heel sociaal gebeuren.
Ja.
Maar ik denk dat Nicoline het ook wel vaker ziet in de rest van het peloton eigenlijk.
Ja, ja, nee, zeker, zeker. En ook in het begin tijdens de neutralisatie, dan is het inderdaad alsof mensen door dat hele peloton schreeuwen naar elkaar. Dan lijkt het alsof iedereen elkaar kent inderdaad.
Maar jij rijdt natuurlijk vaak wat meer geïsoleerde koers, omdat je natuurlijk door de mannen heen dan, toch?
Ja, 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 dat klopt.
Hoe is dat?
Dat hangt er denk ik heel erg vanaf van het type Gran Fondo. Kijk, bij zo'n Cabrante Hessels. Ik heb ook nog steeds moeite met die naam.
Ja, want de Hessels, we gaan het goed zeggen.
Daar doen 10.000 mensen aan mee. Dus ja, daar zit je altijd wel in een groep, ongeacht waar je rijdt. Maar ja, bij de kleinere Gran Fondo's, waar misschien 300-400 man aan meedoen, ja, dan kan je toch al snel, dan zit ik niet in de kopgroep bij Pieter. Dat lukt toch niet, helaas. Maar dan zak je wat groepjes terug en dan kunnen de groepjes toch al best wel snel klein worden.
Ja, want geef eens een paar tips. Welke tochten moeten de luisteraars allemaal gaan rijden? Want we hebben de grote hebben we gehad, maar...
Ja, nou toevallig, ik wilde hem er net bij pakken. We hadden al eventjes een lijstje gemaakt
van
welke we allemaal gereden hebben. Ik denk een andere die heel erg leuk was, die we gedaan hebben, is de Tres Nations. Dat is eigenlijk een...
Van dezelfde organisatie als Cabrantha Hessels.
Ja, dat klopt.
Hessels. Ja. Cabrantha Hessels. Ja, maar hebben we net geleerd.
Ik blijf een klein beetje eigenwijs.
Ja.
Ja, dus dat is een hele leuke. Die gaat door, ook door Andorra en door Frankrijk. Dus drie landen.
Nomen est omen.
De Gran Fondo Alberto Contador hebben we ook gefietst. Dat is wat meer in de buurt van Ondara, Kalp.
Ook later in het seizoen, is die niet in september of zo?
Ja, ja. In oktober.
Mooi shirt
die
ook trouwens.
Ja.
Ook van Gobi.
Over steile hellingen gesproken, volgens mij zat daar nog een verrassing in.
Daar zat wel een steile helling in, inderdaad. Ja, ja.
En dan rijdt Alberto ook gewoon mee.
Ja, en jij hebt Alberto al een keer eerder getroffen in de Mallorca 312.
Klopt.
Je hebt in zijn wiel gezeten zelfs.
Ja, en hem gelost.
En hem gelost. En hem gelost door hem.
Nee, ik heb hem gelost.
Ja, maar hij reed ook de Medio Fondo. Dus,
ja, uiteindelijk wel.
Ja.
Ride Like a Pro hadden we het al over gehad in Tenerife. Dat is echt wel een aanrader, dacht ik. Maar is in december of zo, hè?
November. Ja, ik denk dat is als je nog gewoon een keer lekker een vitaminekuur wil hebben, zo net voor de winter, nog een keer optimaal wil genieten van de zon, is dat prachtig. Ja. Dus wij hadden, denk ik, misschien wel extreem veel geluk met het weer. Het was denk ik 28 graden. Als je dan de tijden op kan fietsen, je komt boven op het plateau en je ziet dat er eigenlijk nog 1600 meter berg boven jou is. Terwijl je eigenlijk al op 2000 meter bent. En je kunt daar toch even rustig in je shirtje en je korte broek op het terras zitten.
Ja,
dat is genieten.
Ja. En jullie hebben al een paar keer, daar wil ik eigenlijk mee eindigen, Kalp genoemd. Ik dacht altijd dat het Kalpen was, maar het is dus Kalp. Of mag je ook Kalpen zeggen?
Of Kalpé.
Kalpé. Dat heb ik altijd het idee dat meer vanuit de Belgen is. Maar dat weet ik Kalpé, niet zeker.
Amai.
Ja, zo klinkt amai. Het een beetje.
Wat zijn nou de grootste verschillen, behalve dan de locatie, die begrijpen we, tussen de omgeving van en ook misschien de stad? Ik heb al begrepen dat Kalpé niet zo heel bijzonder is qua stad en Girona wel. Maar de omgeving, is het heel anders qua terrein of valt het wel mee?
Ja, ik denk wel dat het anders is. Ik denk dat ik zeg altijd maar gewoon Kalp. En Kalp wel makkelijker is om meer hoogtemeters te maken.
Ja, is iets bergachtiger.
Is iets bergachtiger. Dus maar dus ook minder mogelijkheid voor wat vlakkere ritten.
Qua stad?
Qua stad, ja. Kalp is wat mij betreft geen stad. Dat is het is een kustplaats. En zeker in de winter is daar gewoon veel dicht. Daar ga je niet, daar ga je echt alleen heen, wat mij betreft, om te fietsen.
Maar dat is gewoon friet van Piet, toch? Of niet? Of dat ook weer niet?
Nee.
Broodje van Kootje, Ed Kroket.
Wel een beetje. Het is ook heel Brits georiënteerd. Ja, maar het is wel
Irish pub.
Ja, exact.
Het is wel groot, hoor, die plaats, volgens mij.
Ja, het is groot, maar volgens mij met name in de zomer. Wanneer
maar Girona wordt wel Klein Barcelona genoemd. Dat is het dus zeker niet.
Girona is een hele leuke stad. Het is echt een stad. Het is een stad heel erg gericht op fietsen, maar er wonen ook echt mensen. Het is ook een universiteitsstad. Het is,
ja, het is gewoon een leuke
heeft
stad.
Een, ja, het ja. heeft een oud centrum. Je hebt veel goede restaurants. Daar wordt gewoon ook echt geleefd. En dat maakt het wat mij betreft wel heel leuk. En een andere fietsbeleving, denk ik. Dan
leuker,
dan
dus als ik met mijn vrienden een weekje ga trainen, is Girona eigenlijk leuker dan Kalp.
Zeker ook als je daarna gewoon lekker koffie wilt drinken bij een van de tentjes in Girona. Ja. Je wil lekker naar het restaurant gaan. Dan zou ik zeker Girona doen, ja.
Als de luisteraars dan nog niet overtuigd zijn, hè? Na jullie prachtige verhalen. Nog even een laatste uitsmijter van waarom moeten ze in Spanje gaan fietsen?
Veiligheid, goed weer, goede wegen. En je ziet denk ik gewoon een keer iets anders. Het is gewoon anders dan de standaard Alpen, standaard Franse wegen. De mensen zijn supervriendelijk. En ik denk dat het gewoon een hele leuke beleving is om een keer gewoon uit het drukke ritme van Nederland te stappen. En te denken, ik ga een weekje tranquilo op de fiets zitten. Van het goede weer genieten. En tussendoor nog lekker een broodje met een kopje koffie pakken.
Nou, als nog we deze slogan even pakken, dan kunnen we
betaald door het toerismebureau.
Nou ja, je kan natuurlijk toch wel het ook heel goed combineren met de familie. Ik denk, voordat ik zelf naar Spanje vertrok, had ik me nooit zo gerealiseerd dat bijvoorbeeld de Costa Brava, echt hè, waar Girona dichtbij ligt, dat echt wel meer is dan alleen Lloret de Mar. Dus je hebt al heel veel ook leuke baaitjes, dorpjes die je kan bezoeken. Dus het is ook wel goed te combineren met een ander soort vakantie.
Mooie afsluiter, denk ik.
Nou, we hadden het niet beter kunnen zeggen.
Nee,
denk ik,
zeker niet.
Wat verdorie. Nou.
Hey, super dank voor jullie komst. Ik wens jullie ook een hele goede reis weer terug naar Girona. Dat zal wel lukken met het klote weer hier in Nederland. Een heel goed seizoen alvast gewenst. Heel kort nog, Pieter, jouw programma voor komend jaar. Nicoline heeft het ook al een beetje over gehad.
Ja, mijn eerste grote afspraak is de nieuwe UCI qualifier in Spanje natuurlijk.
De Millars.
De Millars in Villarreal. Als ik het goed zeg, 10 maart.
Thuiswedstrijd voor jou.
Thuiswedstrijd,
soort van.
Zeker. Ja, een mooi gebied ook. Denk een heel leuk parcours door bergen, maar niet te stijl. Dus daar kijk ik wel naar uit. En voor de rest moet ik het nog eens een keer goed bekijken wat het gaat worden. Maar die UCI-wedstrijd die staat hoog op het lijstje.
En het WK?
Is te vlak voor mij.
Te vlak voor jou.
Ja.
Maar hij zegt nooit nooit.
Zeg nooit nooit, maar ik denk niet dat het een parcours waar ik heel goed uit de voeten kom.
Ah, ja, goed, dat zei Hogeland ook. En die werd toch wereldkampioen. Dus wat dat betreft in Schotland. Dus dat kan misschien toch. Maar goed, we gaan het zien. Hey, dank voor jullie komst. We gaan jullie blijven volgen. Herman ook bedankt. Luisteraars bedankt voor het luisteren. Stuur je antwoord van de prijsvraag naar podcast@cycloworld.cc. En vergeet niet, if you can't find the Gran Fondo on Cycloworld, it simply doesn't exist.